Goedenavond gemeente. De kerkenraad heet u van harte welkom in deze dienst. Ook alle gasten zijn van harte welkom en allen die meeleven via internet. We hopen dat jullie ook verbonden voelen met ons. De voorganger in deze dienst is dominee G.C. van der Kraan uit Gouda en Reewijk. Welkom. We bidden deze dienst voor onze stad, ons land en de wereld waarin we mogen bouwen aan Gods Koninkrijk. En we bidden of wij tot zegen mogen zijn voor de mensen die wij deze week ontmoeten. We zingen nu staande op toonhoogte 2, versen 2, 3 en 4. Dat begint met Heer onze God die aard en hemel schiep. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst.
Wij verwachten onze hulp van de Heere. Zijn naam is Ik Ben die Ik Ben. Ik ben erbij. Hij is de God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft voor altijd. En die niet zal loslaten. Een van de dingen waaraan hij ooit is begonnen. Gemeente, er is genade en vrede voor u en jou. Van God onze Vader. En van onze Heer Jezus Christus. En die genade en vrede zijn met ons door de Heilige Geest die hier en nu met ons is. Amen. Goedenavond gemeente. Het is voor mij de eerste keer dat ik hier bij jullie voor me ga. Op een enkeling, Martijn en Annick van de Boogaard na, ken ik hier nog niet zoveel mensen volgens mij. U ziet dat ik een iets wat andere toga aan heb dan andere predikanten. Hoewel het met de warmte soms ook gebeurt dat die uitgaat. Deze komt uit Namibië. Daar heb ik samen met mevrouw Judith een aantal jaar voor de GZW gewerkt. En ik draag deze toga nog steeds ook in Nederland. Als een teken van verbondenheid met broeders en zusters wereldwijd. Deze dienst gaat over het thema gekend door God. God kent mij, beter dan ik mezelf ken. We lezen straks uit 1 Korinthe 13, in de woorden waar Paulus zegt: nu ken ik nog ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik nu al gekend ben. Aan het begin van deze dienst lezen we uit Psalm 139 een paar versen. En daarna zingen we die psalm ook uit de nieuwe berijming, de eerste drie coupletten daarvan. Een psalm van David. Heere, u doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. Al is er nog geen woord op mijn tong, zie Heere, u weet het alles. U sluit mij in van achter en van voren. U legt uw hand op mij. Zoals u mij kent, het is te wonderlijk, te hoog. Ik kan er niet bij. Zullen we die woorden zingen? Psalm 139, de eerste drie coupletten. Paulus zegt, nu ken ik nog maar een deel, maar dan zal ik kennen zoals ik nu al gekend ben. Dan denkt hij aan de toekomst. Aan de toekomst als Jezus komt. En hij en wij oog in oog met Jezus mogen staan. Dat hij komt, dat belijden we. Daar zien we naar uit. Dat is onze hoop. We belijden vanavond ons geloof en ik stel voor dat we dat zingend doen met lied 193 uit de toonhoogte. Ik geloof in God de Vader, de schepper die de schepping draagt. En mag ik u en jullie vragen zover mogelijk om daarbij te gaan staan. Samen bidden. Heer Jezus Christus, wij belijden u als onze Heere. Dank u wel dat die eeuwenoude woorden ons worden aangeraakt. En dat ze ook nu, op dit moment, waar zijn. U bent het die de naam van alle namen hebt. U bent het die Heer bent. U bent het die ook deze avond in het licht zet van uw komst. Van dat u gekomen bent en dat u komt. Dat u aan het komen bent. We danken u dat we deze zondag mogen beleven en mogen vieren. Dag van rust. Dag van ontmoeting. Van ontspanning. Van reflectie. Dag van uw opstanding. Want uw opstanding gedenken wij en geloven wij en vieren wij. Want u, Heer Jezus Christus, bent de levende. We aanbidden u. En we belijden u. Uw naam. Dank u wel dat we vanavond bij elkaar mogen zijn als deel van uw gemeente. Die u gekocht hebt met uw bloed en die u geroepen hebt en die uw naam draagt. Wij zijn van u en u bent van ons. Wat een voorrecht. En we verlangen ernaar dat u vanavond ook tot ons spreekt. Dat de woorden die we horen, dat die ons mogen aanraken in het diepste van ons bestaan. En dat we daardoorheen mogen merken dat u ons aanraakt en aanspreekt in het diepste van ons bestaan. Want u kent ons. U kent elk aspect van ons leven. En mogen we ook vanavond dat weer ervaren. Dat de diepste dingen in ons leven voor u niet verborgen zijn, zoals we gezongen hebben. Maar dat u die kent en dat u die met uw helende en genezende en verlossende kracht wilt aanraken en wilt nieuw maken. En u weet wie we zijn. U kent ons door en door. U kent ons beter dan we onszelf kennen. En dat kan soms ons gedachten van angst geven. Maar vanavond mag klinken. En laat het nu ook werkelijkheid zijn. Dat dat geen angst hoeft op te leveren. Maar juist troost. Hou vast. Geborgenheid. Mogen we dat merken. Mogen we u bemerken. Dat u ons kent. Dank u wel dat we hier bij elkaar zijn. Zoals we zijn. Dat we bij u mogen zijn. Dat we thuis mee verbonden zijn. Zoals we zijn. En dat u hier bent. Geef ons de focus om de woorden van vanavond tot ons te nemen. Om de dienst, de liederen die we zingen, de gebeden die we bidden. De gaven die we geven. Onze aanwezigheid. Om dat echt met u en voor u te doen. En we verlangen naar dat u ons aanspreekt. Spreek, Heere, dat uw gemeente luistert. Amen. We lezen dus uit 1 Korinthe 13. Of we lezen 1 Korinthe 13. In de gemeente Reewijk, die ik mag dienen, ben ik de afgelopen periode rond Pinkster bezig gegaan met een aantal diensten over de Heilige Geest, de persoon van de Heilige Geest, het werk van de Heilige Geest. En ik heb ook gepreekt over de gaven van de Geest. En toen kwam ik ook bij 1 Korinthe 12 eerst uit en daarna bij 1 Korinthe 13. En dat lees ik ook in de context van die gaven, maar Paulus die begint dan een lied te zingen, zou je kunnen zeggen. En daarin zitten zulke mooie dingen. Die moet je natuurlijk wel begrijpen in het geheel van wat hij zegt. En dat probeer ik ook wel uit te leggen. Maar het vraagt ook een beetje om meditatie. Om over na te denken. Om voor jezelf ook mee verder te denken. En een van die zinsneden, van die woorden, is dan in vers 12. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben. Laten we samen dat hoofdstuk lezen, 1 Korinthe 13. verband te begrijpen moet je eigenlijk wel beginnen bij vers 31 van hoofdstuk 12. Dat is het laatste vers van hoofdstuk 12. Daar zegt Paulus tegen de gemeente: streef dus naar de beste genadegave, de gave van de geest. En ik wijs u een weg die dit alles nog overtreft. En dan komt hoofdstuk 13. Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cymbaal zijn geworden. En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, en al zou ik al het geloof hebben, zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. En al zou ik mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen, en dan zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets. De liefde is geduldig, zij is vriendelijk. De liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet. Zij doet niet gewichtig, zij handelt niet ongepast. Zij zoekt niet haar eigen belang, zij wordt niet verbitterd. Ze denkt geen kwaad. Ze verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. Zij bedekt alle dingen, gelooft alle dingen en hoopt alle dingen. Ze verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nooit. Wat dan profetieën betreft, zij zullen teniet gedaan worden. Wat talen betreft, ze zullen ophouden. Wat kennis betreft, ze zal teniet gedaan worden, want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele. Maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal wat ten dele is teniet gedaan worden. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind. Dacht ik als een kind. Overlegde ik als een kind. Maar nu ik een man en volwassene geworden ben, heb ik het kinderlijke teniet gedaan. Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel. Zo'n spiegel waar je niet alles heel helder in kunt zien. Maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben. En nu blijven geloof, hoop en liefde deze drie. Maar de meeste van deze is de liefde. Tot hier lezen wij samen uit het woord van onze God. En gelukkig met u en met jij, nu je deze woorden hebt gehoord. Ontvang ze ook. Bewaar ze. En leef eruit. Halleluja. We zingen, voordat we hier de verkondiging over gaan horen, vanuit Psalm 17. Uit de oude berijming zingen we Psalm 17, eerst vers 4. Waarin we vragen: Heere, maak uw weldaden nu al wonderbaar. En bewaar mij als de appel van het oog. Daar zit dat iets in van die intimiteit die God voor ons heeft, die in de relatie bestaat tussen God en ons. En dan Paulus die schrijft over: nu zie ik het allemaal nog niet, maar dan. En dat zingen we met vers 8. Blijf voor uitzicht om mij streelt. Dan zal ik verzadigd worden van u te zien. Psalm 17, vers 4 en 8. Thank you. Gemeente van onze Heer Jezus Christus hier weer heen in Delft. De Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer, ik denk dat we de meeste denk ik wel die naam als eerder hebben gehoord, kennen, misschien van hem hebben gelezen. Bonhoeffer die had halverwege zijn 30er jaren een behoorlijk betekenisvol leven, zou je kunnen zeggen. Hij was predikant in Duitsland en theoloog. En hij probeerde, toen Hitler aan de macht kwam, de kerk in Duitsland op het juiste pad te houden. Hij probeerde om de kerk te laten nadenken over hoe verhoud je je nu in deze tijd? Hoe kunnen wij trouw blijven aan het evangelie? Ook als de politiek zo'n heel andere wending neemt. Daar was hij volop mee bezig. Hij gaf les aan studenten. Theologiestudenten, aankomende predikanten. Academisch had hij het goed voor elkaar. En er was liefde in zijn leven gekomen. Hij was verloofd. Een betekenisvol leven. En toen kwam zijn arrestatie. Hij werd gevangen gezet. 1944. En hoe langer het in het begin leek het allemaal mee te vallen en leek het even te zijn met de sisters af te lopen, maar het duurde langer en langer. En Bonhoeffer had het daar niet per se makkelijk mee. Het werd voor hem lastig. Wie ben ik nu eigenlijk? Wat betekent ik hier nu nog? Wat kan ik nu nog doen? We zouden vandaag de dag zeggen, hij kampt misschien wel met een identiteitscrisis. Maar je zou kunnen zeggen, het is ook gewoon een reactie, een gewone, verklaarbare reactie op dingen die gebeuren in je leven. Ik hoor het ouderen soms zeggen. Wie ben ik nou eigenlijk nog als mensen, leeftijdsgenoten, één voor één wegvallen en je blijft over op hoge leeftijd? Dat klinkt als een zegen, maar soms zeggen mensen, maar wie kent mij nog? Ik word bijna niet meer bij mijn echte naam genoemd. Wie ben ik? Dat kun je je afvragen als je een situatie meemaakt die ingrijpt. Pas sprak ik iemand die door woningbrand zijn huis was kwijtgeraakt. En hij zei, het zijn niet alleen maar spullen die je kwijtraakt, maar het is iets van jezelf. Een ziekte die je vanuit een vol carrièreleven opeens tot stilstand brengt. En in plaats van zelf aan de knoppen te zitten, moet je je laten dienen. Moet je heel veel uit handen geven. Komt er onzekerheid in je leven binnen. Wie ben je dan? Een baan die je kwijtraakt. Of als het eigenlijk voor je gevoel nog nooit is gelukt om een baan te vinden die betekenis geeft. Wie ben ik dan? Wat vinden anderen van mij? En God, wat heeft God hiermee te maken? En als het over dat geloven gaat, ben ik dan wel zo'n sterke gelovige? Kan ik wel vaststaan in mijn geloof en weten wie ik ben? Bonhoeffer die gaf daar woorden aan. En of ik er goed aan doe om het aan het begin al te lezen, weet ik niet. Misschien is het een preek in zichzelf en denk je daarna nou zeg maar amen. Ik ga nog iets meer zeggen, maar ik lees toch het gedicht dat hij zegt al alvast aan het begin, om ons eigenlijk midden in het thema van vanavond te brengen. Wie ben ik? Ze zeggen me vaak, je treedt uit je cel, rustig, blij en zeker, als een burchtheer uit zijn slot. Wie ben ik? Ze zeggen me vaak, je spreekt met je bewakers vrij, rechtuit en vriendelijk, als was je hun heer. Wie ben ik? Ze zeggen me ook, je draagt je donkere dagen evenwichtig, glimlachend, trots, als iemand die gewend is te overwinnen. Ben ik werkelijk wat anderen van mij zeggen? Of ben ik alleen wat ik weet van mijzelf? Onrustig, vol heimwee, ziek als een gekooide vogel. Hongerend naar kleuren, naar bloemen en vogels, dorstend naar een mens, en wordt een mens dichtbij. Moe en leeg om te bidden, te danken, te werken. Wie ben ik? De een of de ander? Ben ik nu de een en morgen de ander? Ben ik beide tegelijk? Wie ben ik? Ik ben de speelbal van mijn eenzame vragen. Wie ik ook ben, u kent mij. Ik ben van u, mijn God. God die mij kent en mij ziet. Heer, u doorgrondt en kent mij. Zongen met Psalm 139. Wat roept dat op als je over die woorden nadenkt? Dat God je kent. Dat God je door en door kent. Roept dat rust op of vertrouwen? Dat je nooit alleen bent? Dat God je ziet? Of roept het boosheid op? Dat je denkt, nou, als u altijd om me heen bent, waarom gebeurde dat dan? Waar bent u? Of roept er misschien wel schaamte op of angst? Als God echt alles van me weet, nou, er is genoeg waar ik niet zo trots op ben. Of de vraag, als God alles al weet, als hij mij kent en al weet hoe de dingen gaan, wat blijft er dan nog van mijn eigen keuzes over? Als het in de Bijbel gaat over dat God ons kent, dan kun je aan verschillende dingen denken. God kent ons als mensen. Hij weet wat van zijn maaksel is te wachten, zingt Psalm 103. Hij heeft ons gemaakt, hij weet hoe we in elkaar zitten, hij weet wat we kunnen en waar onze beperkingen liggen. Hij kent de menselijke aard, hoe graag we het goede doen, maar ook hoe vatbaar we zijn om verkeerde keuzes te maken. Hij kent onze kwetsbaarheid. Je komt in de Bijbel ook tegen dat er niets is dat aan Gods aandacht ontsnapt. Dan gaat het vaak over dat God het kwade oordeelt. Dat hij kijkt en dat hij oplet. Dat hij heel, heel nauwgezet oplet wat er gebeurt. En dat hij recht gaat spreken. Dat hij recht gaat doen. Dat hij opkomt voor degene die om hulp roepen. En ook al klinkt dat voor je gevoel maar heel zwak. En heel erg aan de marge. God kent. God ziet. God hoort. Dat is hoopvol, als je erover nadenkt. Althans, als je je hulp van God verwacht en als je zelf geen leven leidt wat anderen onderdrukt. Dat is ook nog wel weer een spannende vraag om over na te denken, maar dat is een andere keer. Maar er is ook een vorm van kennen, een manier van kennen van God, dat God ons kent, die te maken heeft met vriendschap, met zorg, met liefde. Dat klonk ook door in Psalm 139. Wonderlijk, zoals u mij kent. Het gaat mijn begrip te boven. En dat is waarover het in 1 Korinthe 13 ook gaat. Paulus die woorden zegt, die we al een paar keer hebben gehoord. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik nu al gekend ben. Laten we even wat meer inzoomen op dat hoofdstuk. Ik denk dat de kans best aanwezig is dat een aantal van ons dat hebben gehoord, dat hoofdstuk 13, gelezen op een bruiloft of zo. Het is het lied van de liefde. Het is natuurlijk ook mooi om het daar te horen en te lezen. Maar in dit deel van de brief aan Korinthe is Paulus bezig met de gaven van de geest. Dat begint hij over in hoofdstuk 12. Dus in Korinthe blijkt nog wel wat. Nou, niet per se zelf vragen over, maar Paulus stelde er soms wel vragen bij met hoe ze daarmee omgingen. En hij zegt tegen die gemeente in Korinthe, die gaven van de geest, die ontvang je wel, maar die zijn bedoeld om elkaar als gemeente mee te dienen. Niet om je eigen geloof aan af te meten, maar om het geloof van de ander mee op te bouwen. Die gaven van de geest. Daarmee wordt al iets zichtbaar en merkbaar van de aanwezigheid van het koninkrijk van God. Paulus noemt heel wat. En in de gemeente van Korinthe was er blijkbaar ook wel heel wat ze daarvan kenden, van die charismata, van die gaven van de geest of van de genadegaven. De geest die kan wijsheid geven om bepaalde dingen echt te doordenken vanuit het perspectief van het koninkrijk van God. Dat je als gemeente voor een keuze staat, of misschien persoonlijk in je eigen leven, dat je zou willen weten, wat betekent dit nou? Hoe kunnen we hier nou een weg vooruit in vinden die echt iets weerspiegelt van God? Dan komt zo'n gave van de geest. Er kunnen krachten zijn voor wonderen. Het kan specifiek geloof zijn dat specifieke gebeden verhoord worden. De geest kan door profetisch inzicht dingen duidelijk maken die je zomaar niet ziet. Die gaven die zijn bedoeld om, zodat in de gemeente het leven met God meer en meer zichtbaar wordt. Dat er iets van de realiteit van het nieuwe leven van Jezus en van het koninkrijk dat komt, dat hier en nu al zichtbaar wordt. Ik ken jullie als gemeente nog niet zo goed, maar hoe mooi is het? Als je hier niet alleen maar samenkomt, hier niet alleen maar bent voor je eigen inspiratie of voor je eigen bevinding. Dat mag natuurlijk ook wel, daar is niks mis mee. Maar als dat het alleen is, hoe mooi is het als je hier ook bent om elkaar te ontmoeten. Om samen uit te dragen en het uit te beelden, het uit te leven dat je bij elkaar hoort en bij Christus. Dat je door de week elkaar kunt vinden. Dat je elkaar klaarstaat als het nodig is. Nou, nu zegt Paulus tegen die gemeente in Korinthe: die gaven die zijn wel belangrijk. Maar er is nog iets meer. Er is nog iets groters. Iets echters, zou je kunnen zeggen. Iets dat nog meer, nog echter laat zien dat je bij God hoort. Iets dat nog meer de realiteit en de kracht van het koninkrijk van God zichtbaar maakt. Hier en nu. En dat is de liefde. Misschien is het u opgevallen of jou opgevallen bij het lezen van dit hoofdstuk dat de naam van God of de naam van Jezus hier helemaal niet in voorkomt. Dat is eigenlijk wel vreemd toch? Is het dan een oproep om gewoon maar elkaar een beetje aardig te vinden? Nou, voor het Nederlandse woord liefde gebruikt Paulus het Griekse woord agape. Ik denk dat u dat wel eens vaker hebt gehoord. Je hebt drie Griekse woorden die voor liefde worden gebruikt. Je hebt philo, dat is ook wel echt een liefde, vriendschappelijke liefde. Een liefde voor iets. Eros, de aantrekkelijke, de lichamelijke kant van liefde die er ook helemaal is. En agape. En in de Bijbel wordt dat woord agape helemaal naar voren gehaald. Agape, dat is het woord dat Paulus hier gebruikt. Dat is de liefde waar het hier over gaat. Maar bij die liefde, bij die agape liefde, moet je in de Bijbel allereerst naar God kijken. De liefde waar het hier over gaat, die agape liefde, dat is concrete liefde. Dat is liefde in actie. Dat is liefde die niet is gebaseerd op gevoel, maar op een houding. Het is liefde die concreet het goede zoekt voor een ander. En dat is bij uitstek wat God doet. Gods liefde voor ons, voor ons mensen, dat is dat hij bij ons wil wonen. Dat hij ons wil zegenen. God wil ons het goede geven. En hij weet dat hij zelf dat goede is. En dat leven met hem dat goede is. En hij weet dat voor ons mensen een leven zonder hem geen echt vol leven is. Dat je dan uiteindelijk jezelf kwijtraakt. En je identiteit. Dat je naam dan niet meer herinnerd wordt. Niet ten diepste. Maar God geeft ons het leven. Hij noemt onze naam. Gods liefde bevrijdt en redt. En dat is niet gebaseerd op een gevoel of zo. We moeten niet denken dat God verliefd op ons was toen hij begon met zijn plan van verlossing. In Romeinen zegt Paulus, nee, Gods liefde is hierin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Dat is de liefde. Concrete stappen, concrete daad. Dit is de liefde. Niet dat wij God hebben lief gehad, zegt Johannes in zijn brief, maar dat God ons heeft lief gehad en zijn Zoon heeft gezonden als een verzoening voor onze zonden. Het is concrete liefde. Liefde die gepassioneerd zoekt naar het goede voor de ander. Is dat ons beeld van God? Dat God zo concreet lief heeft? Kent u die liefde van God, die concrete liefde? Gelukkig ben je als je God zo kent. Dat je weet dat Hij concreet lief heeft. Concreet zegent. Dat Christus heel concreet Gods liefde uitbeeldt. Dan zegt Paulus, als je dan leeft uit die liefde, dan is er ook liefde voor elkaar. Liefde gewoon zoals je hier in de kerk zit. En Paulus die dacht waarschijnlijk aan een huisgemeente, waar ze misschien rond de maaltijd bij elkaar kwamen en ook die brief van Paulus hoorden. Paulus zegt, als je leeft uit die liefde van God, die je hebt ontvangen in Jezus, dan moet je ook elkaar lief hebben. Dan is er liefde voor elkaar, dat is de hoogste weg. Niet liefde misschien die begint met een gevoel, maar liefde als een houding. Want je hoeft echt niet iets te voelen voordat je een ander kunt liefhebben. Soms is het juist een bewuste keuze om iemand die misschien wel in je allergie zit, om die juist lief te hebben. Soms hebben we mensen nodig die compleet anders zijn dan wij, om te leren wat liefde echt is. Dat is in ieder geval mijn ervaring. Het is makkelijk om van mensen te houden of voor mensen te geven of voor mensen het goede te zoeken die op je lijken. Als iemand echt heel anders is. En dat zegt Paulus. Die liefde, ook die liefde voor elkaar, die je met concrete daden laat zien. Als je concrete goede zoekt voor een ander. Die liefde, zegt Paulus hier in 1 Korintiërs 13, die gaat nooit meer voorbij. En waarom? Nou, die liefde die weerspiegelt Gods werkelijkheid ultiem. De liefde, die agape liefde, die komt uit het hart van God vandaan. En die kleurt nu al de hemelse werkelijkheid, zou je kunnen zeggen. En dan denkt Paulus, als hij het heeft over de liefde, en je hebt misschien dat meegehoord en meegelezen toen we dat lied lazen. Dan gaat hij steeds grotere dingen zeggen over de liefde. Het lijkt alsof hij in een overtreffende trap gaat. En dan kijkt hij op een gegeven moment ook voorbij het hier en nu. En dan kijkt hij naar de toekomst. Paulus zegt, als Jezus komt om alle dingen nieuw te maken, dan zal de liefde, die agape liefde, dat zal de muziek zijn van heel Gods grote koninkrijk. Als Jezus komt, als we hem zullen zien, dan is het alsof de gordijnen worden opengeschoven. En alsof het daglicht van Gods toekomst onze donkere wereld, ons donkere leven instroomt. Het is alsof de mist wegtrekt en we opeens het landschap zien waar we in terecht zijn gekomen. Alsof het geblindeerde raam naar beneden gaat en alsof we opeens in het gezicht kijkt van God. En dan, zegt Paulus, dan zijn die gaven van de geest niet meer nodig. Die gaven, die zijn tekens, dat zijn richtingwijzers. Eerste indrukken van het koninkrijk dat komt. En daarom zijn ze belangrijk, maar ze gaan voorbij. Het is niet helemaal, het is niet alles, het is niet een indruk van hoe het echt is. Maar de liefde, zegt Paulus, de liefde die is echt. De liefde blijft. Als de deur van Gods koninkrijk opengaat en de werkelijkheid van God zich mengt met het leven hier op aarde, dan hebben we die tekens niet meer nodig. Want met die tekens proberen we iets vast te grijpen van hoe die toekomst van God er dan uitziet. Wat de macht van het koninkrijk dan is. Hoe het leven eruit ziet als je niet te maken hebt met de machten van het kwaad. Dan proberen we iets van vast te pakken, iets van naar ons toe te trekken, iets van uit te leven door die gaven. Maar straks, als Jezus komt, dan zegt Paulus dan, ja, wat ons tegemoet komt, wat ons omringt, dat is de liefde. De agape, het welkom van God die ons kent. En daarom is de liefde zo belangrijk. Ook die liefde voor elkaar. Want daaruit blijkt dat we delen in de liefde van God. En ook hier kun je heel veel meer over zeggen, over hoe we dat dan concreet doen. En nogmaals, ik hoop dat jullie dat ook met elkaar doen. Concreet elkaar lief hebben. Ook concreet het goede zoeken voor elkaar en voor de stad waar je geplaatst bent. Ik ben benieuwd naar de voorbeelden erover, zometeen in het gesprek na de dienst. Maar Paulus, die zoekt naar woorden om het uit te drukken. Hoe dat geloven nu eruit ziet vergeleken met straks. En dan komt hij bij dat kennen uit. Of ik God ken, zegt Paulus. Of ik bevat hoe groot zijn liefde is. Het is maar beperkt. Het is als een klein kind. Een kind dat natuurlijk wel graag bij zijn ouders is, bij zijn vader of zijn moeder. En dat kleintje, dat kent zijn vader en moeder ook echt. Hoe vaak dat kind niet papa of mama roept. Naar je toe rent. Als die je kent. Maar Gods liefde voor mij, zegt Paulus, dat is zoals de vader naar zijn kind kijkt. En die met zijn volwassen verstand zoveel meer begrijpt van dat kind, dan dat kind van zichzelf begrijpt, of dat kind van het leven begrijpt, of van zijn ouders. Dat is de verhouding van nu en straks. Van mijn kennen van God nu en van Gods kennen van mij nu. Ons begrip van wie God is, van zijn liefde, van zijn grootte, van zijn heerlijkheid is nog maar zo beperkt. Het is als kijken door de mist. Maar God kent ons nu al helemaal. Door en door. God ziet ons nu al zoals hij hem straks ziet. Paulus gebruikt er allerlei voorbeelden van, maar nou ja, ik noemde die geblindeerde ruit. Je zou het een beetje zo kunnen denken, hè? Dat als je in Nederland mag het niet, maar in het buitenland kom je het vaak genoeg tegen, ook voor de zon en zo, maar het is ook gewoon wel handig. En als je dan buiten staat, nou, je ziet vaag iets. Maar als dat dan naar beneden gaat, dat autoportier, dat autoraam, dan zie je opeens, oh, waar jij bent het, of die persoon is het. Nou, dat, maar als je binnenin zit, dan zie je natuurlijk gewoon die ander buiten helemaal. Je ziet alle details. Nou dat zegt Paulus, dat is een beetje hoe het zit tussen mij en God. Ik sta nu nog aan de buitenkant. God ziet mij nu van binnenuit. En straks gaat het raam naar beneden. Dan zie ik God zoals hij me nu al kent. En dan zijn we helemaal terug bij die vragen van het begin. En bij die worsteling. En ook die weg van Bonhoeffer. Het gaat niet alleen maar over God kennen, maar ook jezelf kennen. Over gekend worden. Ik denk dat is iets waar veel mensen naar verlangen. Gekend worden. Veel mensen die zijn alleen. Er zijn veel mensen die te maken met eenzaamheid. Jongeren. Maar ik las dat uit onderzoek blijkt dat hoe ouder mensen worden, hoe hoger je omhoog gaat in de leeftijd, hoe meer eenzaamheid aanwezig is. Heel veel mensen in de samenleving, het schijnt in Nederland zelfs 1 of 2 te zijn, kun je bedenken, voelen zich eenzaam. Vaak gaat dat, soms wel, maar vaak gaat dat niet zozeer om een gebrek aan mensen om je heen, maar gaat het om de vraag wie je kunt vertrouwen. Wie kent jou echt, maar wie kun je toevertrouwen? Het helpt natuurlijk ook niet dat de systemen van onze maatschappij vaak heel onpersoonlijk zijn geworden. Digitaal zijn geworden. Het is makkelijk, maar kent de overheid mij echt? Kent die arts mij echt? Kent die zorgverlener mij echt? Wie ken je echt? Aan wie kun je toevertrouwen? In onze samenleving worden mensen snel beoordeeld, zonder dat ze echt gekend worden. Het is een beetje een woordspelletje in het Nederlands, maar je zou kunnen zeggen, mensen worden sneller gecanceld dan ze worden gekend. En dat doet iets met of je je veilig voelt voor een ander. En de vraag is, durven wij ons aan God toe te vertrouwen? Durven wij helemaal eerlijk te zijn? Durven we ons open te stellen voor een ander, maar ook naar God toe? Aan de ene kant kent God ons beter dan wie dan ook. En hij beoordeelt ons eerlijker dan wie dan ook. En hij kent onze tekorten, ons falen, onze twijfelachtige houding waarmee we in het leven staan. En eerlijk is eerlijk, God zou er alle reden toe hebben om mij niet langer te willen kennen, om mij te cancelen. Maar het bijzondere is dat wij niet worden gecanceld door God. Ook al zou dat terecht zijn. Nee, God cancelde zichzelf. Doordat Jezus, de Zoon van God, al onze fouten en tekorten naar zich toe trok. Dat gebeurde aan het kruis. Daar was dat moment van ultieme duisternis. Waarin de Vader zijn bloedeigen kind Jezus niet meer herkende. Omdat Jezus gecanceld werd in onze plaats. Maar Jezus stond op uit de dood. Hij leeft in alle eeuwigheid. En in de aanwezigheid van God. En hij kent ons. Hij kent jou en mij. En omwille van Jezus kent de Vader ons. Omwille van Jezus ben je gekend door degene die je gemaakt heeft. Omwille van Jezus kent God ons door en door. En dan heeft hij ons lief. En dat is niet altijd een antwoord op al je vragen. Maar denk nog even aan het gedicht van Bonhoeffer. Lees het thuis nog eens na. Die grote ruimte van al die vragen die Bonhoeffer stelde. En de vragen die je zelf misschien ook al herkent in de situaties waar je mee te maken hebt. Komt hierbij uit. Wie ik ook ben. U kent mij. Ik ben van u. Mijn God. Ik rond af met een citaat van de Engelse auteur James Packer. Hij is auteur van het boek Knowing God. God leren kennen. Het is een klassieker, zowel in zijn taalgebruik als ook in dat het een boek is dat heel veel gebruikt is. En hij zegt, het belangrijkste is niet dat ik God ken, maar dat hij mij kent. Ik ben in zijn handpalmen gegraveerd. Ik ben nooit uit zijn gedachten. Ik ken hem omdat hij mij eerst gekend heeft en mij blijft kennen. Als een vriend kent hij me, als iemand die liefde voor me heeft. Nooit is er een moment waarop zijn oog niet op mij rust, waarin zijn aandacht voor mij verslapt of waarin zijn zorg tekortschiet. Wat geweldig om dit te weten. Wat een troost om te weten dat God voortdurend liefdevolle aandacht aan mij besteedt en over mij waakt. Maakt me stil en ootmoedig als ik bedenk dat God me door en door kent, ook in de minste momenten van mijzelf. Dat hij mijn motieven peilt, meer dan ik mezelf begrijp. Maar het is ook een geweldige reden voor dankbaarheid en aanbidding, dat God ervoor kiest om mij zijn vriendschap te geven, ook als ik dat niet begrijp. Maar ik weet het, en ik geloof het, omdat God daarvoor zijn Zoon gaf voor mij. Nu kan ik ten dele. Straks als ik Jezus zie, dan zal ik hem kennen, helemaal. Maar nu kent hij mij al, helemaal. Wie ik ook ben, u kent mij. Ik ben van u, mijn God. Amen. We zingen Psalm 103 over God die als een vader is en die weet wat hij moet verwachten van zijn maaksel, maar dat is niet het einde, want we zingen ook over de gunst van God, die altijd dezelfde zal wezen. Wat er ook in ons leven speelt, zijn goedheid, zijn liefde voor ons, zijn kennen van ons, blijft er altijd. Vers 7 en 9 van Psalm 103. willen samen danken en bidden en voorbeden doen. Dank u wel, Heer onze God, dat u die God bent die zo dicht naar ons toe komt. Dat u ons door en door kent. En daarin is al heel veel, want het laat zien dat u echt alwetend bent, almachtig, dat er niets is wat aan u voorbij gaat. Maar als u ons door en door kent, dan is het wonder nog wel groter dat u dan niet wegkijkt van ons. Maar dat u ons in Jezus vol liefde aankijkt. Dat u ons bij onze naam noemt. Dat u onze diepste identiteit kent, meer nog dat u ons een nieuwe identiteit geeft. Dat we niet meer voor eigen rekening leven, maar gekend zijn door u. En straks in uw toekomst zult u dat ook aan ons vertellen, wie wij echt zijn, als u ons een nieuwe naam geeft. Een naam die niemand kent dan alleen wij en u. En die zegt wie we echt zijn. En dat kan toch niet anders dan dat dat te maken heeft met uw liefde voor ons en dat we leven vanuit uw genade. We bidden u dat wij allemaal zo mogen leven, vanuit uw liefde. In geloof in Jezus Christus, dat u ons kent. Dat met de vragen van het leven, die we misschien allemaal met ons meenemen en die voor ons allemaal wel verschillend kunnen zijn, maar die we toch ook allemaal hebben, dat we met de vragen van het leven uiteindelijk niet proberen zelf alle antwoorden te zoeken. Die proberen zelf alles in ons eigen leven op een rijtje te krijgen. Ook al is het misschien wel nodig soms dat we dat doen, maar dat we vooral als onze diepste rust weten waar Dietrich Bonhoeffer ook weer uitkwam. Wie ik ben, u kent mij. Ik ben van u, mijn God. Mogen die woorden voor ons allemaal meegaan. Als een geloofsbelijdenis. En als een danklied door Jezus. Mogen ze ook met ons meegaan, de nieuwe week in. Waar we onze verschillende identiteiten en rollen weer uitleven. Op ons werk, zijn studie, zijn gezin of de mensen met wie we samenleven in het appartementencomplex. Ook daar kennen mensen ons op allerlei manieren, kennen ze soms bepaalde dingen goed van ons en andere dingen helemaal niet. Heer, geef dat wij leven als mensen die vanuit deze vreugde leven. Dat u ons kent en dat we daarom niet onszelf hoeven te profileren, maar dat we leven vanuit rust, tot zegen zijn voor anderen. En help ons om ook anderen te leren kennen. Om echt een ander te zien. Hier in de kerk, maar ook daarbuiten. Ook op ons werk, onze studie. Dat door ons leren kennen van een ander, die ander mag ontdekken dat daarachter u schuil gaat. Zegen ons zo, daar waar we leven. Zegen ons als gemeente. Dat we een plek zijn waar de realiteit, de werkelijkheid van uw aanwezigheid gevoeld en gemerkt wordt. Niet in grootse dingen, maar wel in een diep besef, een diep geloof van uw liefde. En dat die liefde ook doorvertaald wordt naar en doorwerkt in eenheid onderling en concrete liefde voor elkaar. Concrete goed doen. Elkaar vasthouden, elkaar bemoedigen, elkaar opbouwen. Want waar wij één zijn, daar zal de wereld en daar zal ook de gemeenschap om ons heen zien dat hier iets is van u. Zegen deze gemeente. Ook in de tijd die komen gaat. Ook in een periode van afscheid nemen van de eigen predikant in de komende maanden. En een periode van vakant zijn. Heer, u bent hier. En zegen deze gemeente. En we willen bidden voor Delft, de stad waarin we gemeente zijn. Als studiejaar, academische jaar, tot een afronding komt, misschien wat rust is. U weet wat alle mensen in deze stad nodig hebben. Geef dat juist dat mensen die zoeken naar houvast, betekenis, een doel, dat die op ons pad mogen worden geplaatst of op het pad mogen komen van mensen die u kennen. Zegen hen. We bidden voor ons land Nederland, waarin we soms ook afvragen welke kant het opgaat. En dingen dreigen vast te lopen. Waar zoveel verschillende stemmen klinken. God, we bidden om uw zegen voor mensen die leiding geven. Op welke positie ze dan ook zijn, mogen ze dat doen met wijsheid. Maar ook met durf. Met lef, met hart. Om het goede te doen, ook als dat wat kost. Om ook in ons land te laten zien wat eerlijk is en wat goed is. Zegen in het bijzonder alle die in uw naam leiding geven of die op posities zijn waar ze invloed hebben, waar ze hun geluid, uw geluid kunnen laten horen. En zegen ook ons als wij die posities mogen innemen. We bidden u voor migranten in ons land. Als we ook weer de beelden zien en de verhalen horen over Ter Apel, waar het weer overstroomt. Te veel, te weinig capaciteit. En nu de eerste hulp die tijdelijk wordt stopgezet vanwege geweldsincidenten. O God, ontfermt u zich over de mensen die daar compleet door geraakt worden. Ontfermt u zich over hen die hun thuis hebben achtergelaten op zoek naar een betere plek. Zegen alle die zich inspannen om ook hen te zien, hen te kennen. En opnieuw bidden we voor allen die in deze wereld, in ons land, ook in deze wereld zich inzetten voor het werk in uw koninkrijk. Laat het evangelie daar klinken waar het nog niet eerder heeft geklonken, want die plekken zijn er nog steeds. Laat uw kerk daar waar de kerk is, vol van vuur mogen zijn, vol van uw geest. Om te begrijpen hoe op al die plekken waar de kerk er is, we mogen leven als een zichtbaar teken van uw koninkrijk. Dank u wel voor deze zondag. Zegen ons de rest van deze avond. Zegen ons deze nacht met de rust die we nodig hebben. Dat de warmte ons niet hindert. Dat we rust mogen ontvangen, omdat we weten, God is bij mij. Wij danken en wij prijzen uw naam. In Jezus' naam. Amen.
We willen uw aandacht vragen voor twee collectedoelen. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. Vandaag is deze bestemd voor IZB, een missionaire organisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Zending in Nederland is urgent. Op steeds meer plaatsen verdwijnt de kerk uit beeld of heeft ze juist een te hoge drempel gekregen. Maar er is ook nieuwe belangstelling voor religie, voor levensvragen, kansen dus voor de blijde boodschap van het evangelie van Gods grote liefde. Dit doet de IZB door het opzetten van toerustingsprogramma's voor predikanten, voor kerkraden, voor gemeenteleden. En ze maken bijvoorbeeld ook de podcast Eerst Dit en Dit is de Bijbel. Met uw bijdrage kan dit belangrijke werk door blijven gaan. De tweede collecte is bestemd voor pastoraat en eredienst. En we maken ook nog attent op de inzameling die vanuit het college van diaken is gestart. Met deze actie willen we geld inzamelen voor noodhulp na de verwoestende aardbeving in Venezuela via Kerk in Actie. Meer informatie hierover vindt u ook in de weekbrief. U kunt uw gift geven op digitale wijze in de Apostel of Matthäus app of in de collectezak waarmee we nu zullen rondgaan. De collectes worden van harte bij u aanbevolen. En het slotlied is daarna uit op toonhoogte lied 264. Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart.
dat perspectief van de toekomst, de nabije toekomst, mogen we de nieuwe week ingaan. Ik doe dat met de zegen van God, de goede woorden van Hem, die ik aan zijn naam, in zijn naam aan u en jullie mag geven. De God nu van de vrede mogen u en jullie vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, omdat je overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Amen.